Jesaja 44, daar zijn we ongeveer bij terechtgekomen. Waar staat: maar hoor nu mijn knecht Jacob en Israël, die ik verkoren heb. Zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder van de buik af, die u helpt. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht, en gij, Jeshurun, die ik uitverkoren heb. Want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En ze zullen uitspruiten tussen in het gras als de wilgen aan de waterbeken. Deze zal zeggen, ik ben des Heren. En die zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heren. En zich toenoemen met de naam van Israël. Zo zegt de Heere, de koning van Israël en zijn verlosser, de Heere der Heerscharen. Ik ben de eerste en ik ben de laatste en behalve mij is er geen God. En wie zal, gelijk als ik, roepen en het verkondigen en het ordentelijk voor mij stellen, sedert dat ik een eeuwig voorgesteld heb? En laat ze de toekomstige dingen en die komen zullen hun verkondigen. Verschrik niet en vrees niet, heb ik het u van toen af niet doen horen en verkondigd. Want gij lieden zijt mijn getuigen, is er ook een God behalve mij, immers er is geen andere rotssteen, ik ken er geen. Tot zover, voorlopig. Hoor nu mijn knecht Jacob en Israël die ik verkoren heb. Het opmerkelijk is, en dat is vooral in dit schriftgedeelte hier zo, dat verschillende namen steeds gebruikt worden in één adem. Dat moet ons langzamerhand opvallen. Het is ons natuurlijk al lang opgevallen dat steeds verschillende termen of namen gebruikt worden ter aanduiding van hetzelfde. En daarmee leren we heel uitdrukkelijk dat het dus niet gaat om het verschil in de betekenis van die namen, maar het gaat juist om de overeenkomst. Dat hoe het ook genoemd wordt, we dienen te weten wat het is. Hier heet het mijn knecht Jacob en vervolgens Israël die ik verkoren heb. Dat is natuurlijk gewoon twee keer hetzelfde, het gaat over Israël. En Jacob namelijk, wat knecht is, knecht des Heren. Oftewel een Israël, maar het is Jacob, die ik verkoren heb, zegt de Heren. Ja, tot knecht, uiteraard. De verkorene is hier dezelfde als de knecht. Verkiezen, dat is natuurlijk een leuk begrip, maar je moet altijd vragen, verkiezing voor wat? Iets is gekozen, maar waartoe is het dan gekozen? Wat is de bestemming daarvan? En hier staat een antwoord bij, het is gekozen namelijk tot knecht. Daarbij worden we in ieder geval weer bepaald bij de gedachte die we ook tegenkwamen in hoofdstuk 42 vers 1. Waar staat, ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkoren in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht voor de heidenen voortbrengen. En toen hebben we gezien dat weliswaar in Jesaja 42 de eerste verse deze knecht des Heren natuurlijk gewoon de Heer Jezus is, de Messias. Terwijl hier in hoofdstuk 44 vers 1 duidelijk blijkt dat die knecht des Heren is Israël. En in de praktijk is het verschil natuurlijk niet zo groot. In de eerste plaats omdat de verkiezing van Israël vast ligt in de verkiezing van de Heer Jezus Christus zelf. Daar gaat het om. En dat is hetzelfde geldt natuurlijk voor de gemeente ook. Die geroepen is in Christus en aan hem deel heeft. Maar zoals het waar is dat de Heer Jezus de uitverkoren knecht des Heren is, zo is het ook waar dat Israël als volk dat is. En hier in dit hoofdstuk ligt meer de nadruk dan op dat volk. Maar de uitdrukking wordt dus in beide toepassingen gebruikt. En dat komt omdat er, als het vervuld wordt, er toch geen verschil bestaat. Niet werkelijk althans tussen de Heer Jezus, de Christus dus, als de knecht des Heren, en Israël als de knecht des Heren. Want die zijn één geheel, dus één volk, waarvan Christus de koning is. En dat staat hier trouwens ook een paar versen verder. Dus hoor nu mijn knecht Jacob, oftewel hoor nu mijn verkoren Israël, zo kun je het ook lezen. Hè? Of hoor nu Jacob die mijn knecht is, en hoor nu Israël die ik verkoren heb. Dus dat is gewoon een parallelisme. En dan zegt de Heer dat hij water zal gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Dat is vers 3 natuurlijk. Maar gaat eerst om vers 2, waar de spreker zich voorstelt. Dat doet de Heer altijd, hè? Dat is bekend. Hè? Het meest bekende is natuurlijk dat de Heer begint te spreken en zegt, ik ben de Heer uw God die je uit Egypte land uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden hebben nevens mij. Nou, hier staat ongeveer hetzelfde. Maar het begint met dat de Heer zich voorstelt, zegt wie hij is en daarna spreekt hij. Je moet eerst weten wie er spreekt, dat is van belang. Dat vraag ik ook al wel eens. Hè. Wie zegt dat? En als het over de Bijbel gaat, waar staat dat? En als iemand zegt, ik heb eens gelezen, en dan vraag ik ook al gauw van waar dan, bij wie dan, wie was dat die dat schreef, hè? Dat maakt voor mij verschil. Ik heb in sommigen nou eenmaal meer vertrouwen dan in anderen, hè? Dus je wil graag weten wie het was die het zei. Nou, hier is het, de Heer, hè? Zo zegt de Heer, uw maker en uw formeerder. Waarna we dus één term missen uit de reeks. Juist, schepper, dat missen wij. Want het vers sluit natuurlijk aan bij, wat was het? Bij vers 7 van hoofdstuk 43. En ieder die naar mijn naam genoemd is, die ik geschapen heb, die ik geformeerd heb, die ik gemaakt heb. Die trits, hè, die drieheid, die kom je vaker tegen. Zeker in Jesaja. Scheppen, formeren en maken, wat aan de ene kant verschillende dingen zijn uiteraard, maar die aan de andere kant bij elkaar horen, een geheel vormen. En hier gaat het niet over het werkwoord, maar over de werker. Namelijk de Heere, uw maker en uw formeerder, zodat je ziet dat de term Heere gebruikt wordt ook in de betekenis van, of in de toepassing van schepper. Dat begrijpt u toch, hè? We zoeken drie uitdrukkingen, twee van de drie staande. Waar is nu de derde? Nou, de derde begrip, scheppen, dat ligt dus kennelijk in de naam Heere. Jehovah is dus niet alleen degene die spreekt tot de schepping, hoewel dat in de eerste plaats zo is. Maar dat is weer zo omdat hij degene is die de schepping gemaakt heeft. Hij is de schepper. Dus zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder, van de buik af. Dat is aardig, want de buik dat duidt dan op een vrouwelijke oorsprong uiteraard. Terwijl de Heer zelf natuurlijk de mannelijke oorsprong is van Israël. En daar heb je dus beide dingen weer bij elkaar. Het spreekt dus inderdaad over de geboorte van Israël. Waarbij het de Heer was die dat Israël verwekt heeft. Dat is natuurlijk ook zo. In de eerste plaats omdat Israël als volk voortkomt uit deze oude schepping. Israëls volk komt voort uit de volkeren die er al waren. Het is natuurlijk zo omdat Abraham geroepen werd uit Ur der Galdeën. Hij wordt dus uitdrukkelijk geacht een Galdeese oorsprong te hebben. Dus uit het ene volk kwam het andere voort. En dat deed God, waarbij het, laten we het voor het gemak maar zeggen, de Galdeën bij wijze van spreken de moederfunctie vervulde waaruit Israël geboren werd. Dus voor Israël is het duidelijk. Israël is niet het eerste volk, hoewel het hoogst is, hè, maar het is niet het eerste volk, het belangrijkste volk tussen de volkeren geweest oorspronkelijk. Het is het later geworden. De latere, zou je kunnen zeggen, kreeg toch het eerste geboorterecht, want dat is het dan eigenlijk. Maar ook als deze uitdrukkingen schepper, maker en formeerder worden toegepast op de schepping, ook dan is het nog waar dat het voortgebracht is uit, door God uit een vrouwelijke oorsprong, omdat de wereld zoals wij die kennen is voortgebracht uit een wereld die vroeger al was. Het is niet helemaal origineel. Vandaar dat het werk van de zeven dagen ook beschreven wordt als formeren of maken, omdat het geformeerd werd of gemaakt werd uit een oude wereld. En vandaar dat de wijk kan staan van de buik af. Dus de Heere, uw maker, uw formeerder van de buik af, die u helpt. Want hij is niet alleen de maker en formeerder, de schepper zullen we dus maar kort zeggen. Maar degene die verder helpt. En zegt dus, vrees niet, o Jacob, mijn knecht, en gij Jeshurun die ik uitverkoren heb. Zodat er ook meerdere uitdrukkingen gebruikt worden ter aanduiding van Israël. Meerdere namen. Ik ben ijverig aan het zoeken naar wat Jeshurun ook alweer betekende, maar is zo? Oh. Komt me onbekend voor. Het is natuurlijk wel, ja, het komt in Deuteronomium het eerst voor, ja. Het is in ieder geval een soort koosnaam voor Israël. In Deuteronomium staat dat Jeshurun wordt vet. Hè? De Jeshurun zeggen ze geloof ik tegenwoordig. Maar goed. Sinds we Papua's hebben uitgevonden, zal het wel die Jeroen zijn. Maar die wordt vet, dat wil zeggen wordt gezegend. Daar komt het eigenlijk op neer. Het is een naam ter aanduiding van Israël. In de positieve betekenis overigens.
Ik zie hier wat staan, Yeshurum, de gelukkige.
Kijk.
Een poëtische naam voor Israël, Deuteronomium 32:15 en 33:26.
Ja, zegt Tini, de gelukkige. Dat staat daar, ja. Ja. Yeshurun is de aanduiding van dat Israël het uitverkoren is, dat Israël wat vet wordt. De gelukkige lijkt me een aardige, lijkt me hier volgens te plaatsen. Ik weet echt niet, ik ben kwijt. Maar in ieder geval, hier staat het ook, Yeshurun die ik uitverkoren heb. Dus Jacob, mijn knecht en Yeshurun. De naam Israël staat er dit keer niet bij, het is wel Jacob. Let er vooral op dat die term Jacob ook gebruikt wordt in deze positieve betekenis. Want het is vooral in onze kring nog wel eens gebruikelijk om verschillen te maken. Dat is natuurlijk nuttig, maar je mag overeenkomsten niet kwijtraken. Je kan wel zeggen Jacob is de aanduiding van het natuurlijke Israël. Maar er wordt ook wel gezegd Jacob is de aanduiding van het ongelovige Israël. Nou kan dat wel, maar dat kun je niet per definitie zo zeggen. Want Jacob kan net zo goed zijn, het natuurlijke Israël, wat wel degelijk tot geloof gekomen is. En woont in het land, straks in de 1000 jaren bijvoorbeeld. Hè. Het letterlijke Israël is gewoon Jacob. En dat wordt in het midden gelaten of het ongelovig of gelovig is. Het hangt van de omstandigheden af de tijd. Het hangt gewoon af van of het gelooft of niet. Maar het is nog steeds dezelfde Jacob. De naam Israël echter is in principe de aanduiding voor een gelovige Jacob. Er is dus wel verschil, maar er is ook overeenkomst. Israël is beter, hoger dan Jacob. Maar het is niet totaal wat anders. En daar gaat het maar om. En als hij bij gelegenheid de naam Jacob gebruikt wordt, duidt dat erop dat het inderdaad gaat om het letterlijke Israël. Israël levend hier op aarde. Jacob is in ieder geval ook niet een term die toegepast kan worden op de gemeente. Dat kan met de naam Israël dikwijls wel. In het algemeen wel namelijk. Ja, misschien dat er hier of daar een schriftplaats is waar het niet lukt. Maar daarom zeg ik in het algemeen wel. Maar dat kun je met de naam Jacob niet doen. De gemeente wordt wel genoemd Israël of Israël Gods enzovoorts. Hè? Maar nooit Jacob. Dus inderdaad, letterlijk. Het letterlijke Israël gaat het om. En dan, waarom zouden we niet vrezen? Wel, zegt de Heer. Vers 3, en daar komt dan zijn belofte. Want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Dat is wat de Heer zegt. De Heer, eerst stelt hij zich voor, zegt dan tot wie hij spreekt. Hè? De Heer zegt, ik ben de Heere en ik spreek tot Jacob, mijn knecht. En wat zegt hij dan? Ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Dan moet ik ineens denken aan wat ik maandagavond heb staan te vertellen. Niet hier dus. Toen sprak ik over de 3. Het getal 3 en alles wat ermee samenhangt. En dat weet u waarschijnlijk wel. Wij beginnen altijd te tellen bij de Godheid zelf. Hè? Bij God zelf. Dan tellen we 1, dat is Elohim. En dan 2, dat is Ruach Elohim. Of in de vertaling, 1 is dan God. 2 is dan de geest van God, Ruach Elohim. 3 is dan Jehovah Elohim, oftewel gewoon Jehovah. Dat de naam Jehovah de derde aanduiding is, in de Bijbel zeker, ook in de volgorde. De derde aanduiding is van de Godheid. Maar het is ook God als 3. God namelijk, die spreekt en die dan beloften doet. Want 3 is het getal van de belofte. Als je het heel kort zegt, hè, dat is wat onnauwkeurig natuurlijk, wat algemeen. Maar 3 staat voor belofte. Wij zeggen ook wel eens wat lastiger, vormwording. Maar dan moeten we er altijd meteen bij zeggen, ja, vormwording, maar niet tastbaar. Dus het is wel vorm, maar zoals je een vorm voorstelt. Niet een tastbaar, grijpbaar voorwerp of zo, want dat is een 4. Maar 3 is een bouwtekening eigenlijk, hè. Iets waar je wel een voorstelling van kunt maken, maar wat er nog niet is. Maar als je goed over nadenkt, zult u merken, dat is een belofte. De bouwtekening belooft namelijk wat er later zal komen. 3 staat dus gewoon voor belofte. En dat kun je heel makkelijk terugvinden, doordat de 3e bedeling inderdaad de bedeling van de belofte is. Ja, nadere bevestiging dus van de juistheid van de bedelingsschema weer, hè. Maar het eigenaardige is dat Jehovah, ik word ook getooid met 3, is degene die spreekt. Men zegt dat is de verbondsgod. Hetgeen betekent is die God die tot de mens spreekt, die maakt zich onder de naam Jehovah bekend. De sprekende God, de zich openbarende God dus, is 3. Nou, dan zijn we rond, want 3 staat voor belofte en 3 staat voor die God die spreekt. Waarover spreekt God dan? Over toekomende dingen. Kan niet missen. Over toekomende dingen. Want een belofte is het spreken over dingen die later zullen komen. Dat is een belofte. Dus een persoonlijke garantie die erbij gegeven wordt natuurlijk. Maar als Jehovah spreekt, spreekt hij dus per definitie over toekomende dingen. En daarmee zijn we weer terecht, weer in Jesaja 41. Weet u wel? Wie is de echte God? Dat is die God die de dingen tevoren verkondigt. Weet u nog, vers 23 bijvoorbeeld, van Jesaja 41. Kwamen we vorige keer ook weer in terecht, geloof ik, hè? Verkondigt dingen die hierna komen zullen, opdat wij weten dat gij goden zijt. Stond aan, en dat blijft ook de gedachte, ook hier in hoofdstuk 44 trouwens. Maar dat hebben we nog niet gelezen, geloof ik. Maar zo is het wel. Als Jehovah spreekt, spreekt hij dus over toekomende dingen. Dat is ook heel eenvoudig. Waarom zou je over het verleden spreken? Want dat kennen we al. Tenzij we kort van memorie zijn, heet zoiets, hè. Maar Jehovah spreekt over toekomende dingen, omdat hoe moet ik het nou zeggen? Laat ik een aanloop nemen dan. Kijk, de mens maakt zich zorgen over de situatie zoals die bestaat en vraagt zich eventueel af, hoe is het zo gekomen? Maar dat maakt allemaal geen bal uit als we weten hoe het afloopt. Niet hoe is het zo gekomen, maar waar moet het naartoe? Dat is de goede vraag. Hoe loopt het af? Want het kan wel zijn dat we ontevreden zijn met de situatie zoals die was en inmiddels geworden is. Maar dat betekent niks. Ik bedoel, daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Als we weten hoe het afloopt. Nou, als we weten dat het goed afloopt, laat ik het dan zo zeggen. Dus de toekomst is weer bepalend voor de wijze waarop we het heden en daarmee ook het verleden zouden beoordelen. En de rust van een gelovige, die komt voor een heel groot deel voort uit zijn kennis omtrent de toekomst. Geloof is namelijk geloof in dingen die niet gezien worden, maar ik zeg er altijd bij, denk erom, het is feitelijk, want dat blijkt uit de rest van het schriftgedeelte wat ik nu citeer, Hebreeën, het is geloof in dingen die nog niet gezien worden. Zij zullen wel gezien worden. Dus het is geloof in beloften. En die beloften vertellen ons hoe het allemaal afloopt. En omdat we weten hoe het afloopt, of beter, omdat we weten dat het goed afloopt, hebben wij vrede met de situatie, of, nou ja, goed, kunnen wij vrede hebben, maar ik zeg het nu zo principieel mogelijk, hè. Omdat we weten dat het goed afloopt, kunnen we vrede hebben met de situatie zoals die is, en dus ook zoals die was. Want we weten waar het naartoe moet, hè. Dus we zingen niet meer dat lied, waar komt die rotzooi toch vandaan, dat zingen we niet, want het maakt niet uit. We zingen, nou, waar moet het naartoe? Als je nou bij mij voor in de tuin gaat kijken, daar ligt me toch een berg troep. Waar komt dat nou vandaan, hè? Vraag je dan af. Maar dat is niet de vraag. De vraag is, waar moet het naartoe? En als je weet waar het naartoe moet en dat het daar naartoe gaat, is het geen probleem dat het er ligt. Maar als je dat niet weet, en het ligt er alleen maar, dan vraag je inderdaad, waar komt dat vandaan? Kan ik het misschien terugbrengen of zo? Ja. Maar zie je, de toekomst is bepalend voor onze beoordeling van het heden, laat ik het zo zeggen. De toekomst is niet bepalend voor het heden natuurlijk, want het heden is voortgekomen uit het verleden. He? Dus het verleden is bepalend voor het heden, maar de toekomst is bepalend voor de wijze waarop wij het heden beoordelen. En dat is het verschil tussen ons, gelovigen, en de wereld, ongelovigen. Wij maken ons geen zorgen over het heden, omdat we weten waar het naartoe moet. Waar het naartoe moet. He? Maar de gedachte blijft dus dat als de Heer spreekt, spreekt Hij over de toekomst. Maar dat hebben we in andere woorden al eerder gezien. Dus als de Heer spreekt, wat zegt Hij dan? Ik, want Hij begint altijd met ik. Hè? Ik zal in de toekomst iets doen. Ik zal, het hulpwerkwoord van de toekomende tijd. Hier ook. Ik zal, nou wat zal de Heer doen? Precies dit wat hier staat. Want het is erg veelomvattend. Namelijk, ik zal water gieten op de dorstigen. Waar komt die dorst toch vandaan? Dat is niet zo erg belangrijk als we weten dat de Heer water zal gieten op de dorstigen. En hoe komt het hier zo droog? Dat maakt niet zoveel uit. Als we weten dat de Heer zal water gieten, stromen zal gieten op het droge. Ja, precies dezelfde gedachte, ja. Dat is Johannes, hè, geloof ik. Is dat Jesaja? Oh, ja, soms, als ik voor u sta, dan loopt het me soms om, hoor. Want dan gaat me te veel door het hoofd dan. Ik dacht aan Johannes 8 bij deze... hè? Wie dorst heeft er komen, ja, precies. Maar dat is wel dezelfde gedachte, hè? Ja. Ja, dat is de algemene Bijbelse gedachte, dat de Heer het water, of voorziet in water. Waarbij water staat voor woord, maar dat is heel abstract. Of voor, maar dat is hetzelfde... Gewoon geest, leven dus. Woord, geest en leven. Of in een andere uitdrukking. Gij hebt de woorden des eeuwigen, dat is geest. Want de dingen die men niet ziet zijn geest en die zijn eeuwig. Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Daar hebben ze alle drie, woord, geest en leven. Ik geloof dat de term ook, die komt wel uit Johannes, dacht ik. En het eigenaardig is, maar dat kan ik ook niet helpen. Ik kom altijd vanuit Jesaja bij Johannes terecht. Altijd. Dat heb ik al meerdere keren gezegd. En zelfs het eerste wat ik vanmorgen zei, heeft er al mee te maken. Want in Jesaja krijg je altijd die synoniemen. Altijd die parallelismen, diezelfde uitdrukkingen. Andere woorden, maar hè, dezelfde betekenis. En dat is typisch voor Johannes. Dat is kenmerkend, bedoel ik dus, voor Johannes. Die dan ook dezelfde gedachten naar voren brengt als Jesaja. Namelijk, er is maar één God. En in Jesaja staat er, dat is de Heere, Jehovah. En in Johannes staat eigenlijk, dat is Jezus. Met een uitloop naar openbaring van Johannes uiteraard. Maar daar ben ik bijna al. Een paar versen verder en ik kom weer in openbaring terecht namelijk. Nou, dat komt nog. Maar in ieder geval, 44 vers 3 zegt, ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Dat is twee keer hetzelfde, want een dorstige is een droge. Hè? Of het droge is dorstig. Oftewel, ik zal mijn geest op uw zaad gieten. Het was dus typologie. Maar u ziet, dat is bijna altijd zo, typologie wordt door de Bijbel zelf verklaard. Je moet er alleen op letten. Want wat is dat water? Dat is mijn geest, want het staat er, hè. En wie zijn die dorstigen? Nou, wie zijn de dorstigen? Wat voor vertaling heb jij? Oh, nakomelingen. Nee, is goed. Ja, nee, is goed. Ik was zoveel nog niet. Uw zaad las ik. Maar uw nakomelingen staat er ook, ja. Precies, ja. Er staat dus hier een viervoudig parallelisme. Het is twee en nog eens twee. Twee overdrachtelijke en twee letterlijke. De twee overdrachtelijke zijn, ik zal water gieten op de dorstige. Of laat ik het neutraler zeggen. Ik geef water aan de dorstige. En dan, ik geef stromen aan het droge. Dat is tweemaal hetzelfde. En dan, maar in overdrachtelijke betekenis. En dan nog twee keer hetzelfde, maar dan in de letterlijke betekenis. Namelijk, ik zal geest geven aan uw zaad. Beter nog, mijn geest. Ik zal mijn geest geven aan uw zaad. Oftewel, ik geef mijn zegen op uw nakomelingen. Nou, en dat is nou de manier om iets naar voren te brengen zonder een woordenboek nodig te hebben. Je herhaalt het met andere woorden zodanig dat de betekenis daarmee precies bepaald is. Dit water, deze stromen zijn een beeld van mijn geest. De geest des Heren dus heet dat, hè? Ruach Jehovah, de geest des Heren. Term uit een ander gedeelte van Jesaja. En wat is dan geest? Nou, en dan wordt er niet mooi abstract over gepraat. Dat zijn alles onzienlijke dingen, die zijn eeuwig enzovoorts. Nee, dat staat gewoon, dat is mijn zegen. Want dat is de consequentie ervan. Als de Heer geest geeft, geeft hij zegen. Er staat een enkelvoud, maar het had ook in meervoud kunnen staan natuurlijk. Hè? Zegeningen, zeggen we dan, hè? In plaats van zegens. Hè? Eén zegen, twee. Nou ja. Twee zegen. Nou, dat lukt niet echt. Maar ik geef mijn zegen op uw nakomelingen. Mijn zegen, mijn geest op uw. Dat is ook nog een tegenstelling, hè? Mijn zegen op uw nakomelingen. Mijn geest op uw zaad. Waarmee dan meteen gezegd is, of verklaard is, waarom die term mijn knecht of knecht des Heren gebruikt kan worden voor zowel de Heer zelf, dat wil zeggen de Messias, en voor het volk. Want de zegeningen van de Messias zouden gegeven worden aan het volk. Zodat de Messias en zijn volk delen in dezelfde zegeningen. En dus kunnen ze beiden aangeduid worden als mijn knecht, knecht des Heren. Het betekent bovendien dat we hier min of meer de oudste aankondiging hebben, of oudste belofte hebben over wat wij dan gemakshalve noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Want als we in het Nieuwe Testament met die geest te maken krijgen, dan blijkt dat dat wordt opgehangen aan Joël 2. Als Petrus immers, en dan we het eenvoudig nemen dan, als Petrus op de Pinksterdag spreekt over de uitstorting van de Heilige Geest, toen dan zegt hij, dit is wat waarover gesproken is door Joël in Joël 2. Ik zal mijn geest geven op alle vlees, hoe staat het er ook weer? Ja, dat is Joël 2 vers 28. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees, namelijk uw zonen. Let op het grote overeenkomst met wat er dus staat in Jesaja 44 vers 3. Hè? Ik zal mijn geest uitgieten, de geest is vloeibaar. Waarom? Omdat water een type is van de geest. En zoals water wordt uitgegoten, eventueel olie of wijn kan natuurlijk ook. Maar zoals water wordt uitgegoten, zo wordt geest dus uitgegoten. Joël 2 vers 28. Ik zal mijn geest uitgieten. De Heer zegt dus ook, ik zal, hè? Blijft altijd zo, ik zal. Ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees. Hoezo alle vlees? Nou, er staat erachter, uw zonen en uw dochteren. Dat wil niet zeggen dat het letterlijk ook afstammelingen van Israël zijn, dat hoeft niet. Maar het zijn wel erfgenamen. Dit kan dus net zo goed over heidenen gaan, hoor. Want het zijn dan ook, als ze gelovigen zijn, uw zonen en uw dochteren. En dat het zo is, weten wij weer het andere schriftplaatsen natuurlijk. Hè. Wat staat trouwens ook in vers 32. Want daar staat, al wie de naam des Heren zal aanroepen zal behouden worden. En als dat in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, in Romeinen 10 is het geloof ik, dan wordt dat juist dat al wordt benadrukt. Want al wie de naam des Heren aanroepen, want God is rijk over allen die hem aanroepen, staat er dan, hè. Maar hier staat dus inderdaad, ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees. Uw zonen, uw dochteren zullen profeteren. Uw ouderen zullen dromen. En de jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden. Maar dat is die knecht des Heren waar we al over spreken. Dat is gewoon Israël. Over hen zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. Hier staat het dus letterlijk, het uitgieten van de geest. Maar het taalgebruik is nog zo alsof het over een vloeistof gaat. En dat komt omdat het in werkelijkheid natuurlijk verder terugverwijst naar inderdaad Jesaja 44 vers 3. Waar die geest werd voorgesteld door water. En die gedachte moet je dus vasthouden. Want overal waar vervolgens dat water genoemd wordt en waterstromen zijn, is dat een uitbeelding van de geest die gegeven zou worden. Waarna we nog een stap verder moeten, door vast te stellen dat het komen of het uitstorten of hoe het heet van die geest echt niks anders is dan opstanding uit de dood. Wedergeboorte namelijk, nieuw leven. Dat is heel onbekend, helaas. Maar het is het wel. Nee, dat geestleven is niet onbekend. Maar men doet alsof wedergeboorte iets anders is dan het ontvangen van de geest. En men komt daarbij omdat beide dingen op een andere datum benadrukt worden. Anders gezegd, het komen van nieuw leven, dat verbindt men met Pasen. De dag van de opstanding van Christus, dus terecht natuurlijk. En het komen van de geest verbindt men met Pinksteren. Maar dat is niet helemaal correct, omdat de discipelen de geest niet ontvingen op de Pinksterdag, maar op de Paasdag. Wat op de Pinksterdag gebeurde, is niet dat ze de geest ontvingen, maar dat ze vervuld werden met de geest. En bij die gelegenheid wordt die geest min of meer gedemonstreerd, zodat men het zou kunnen zien, want het was noodzakelijk dat het gemanifesteerd werd toen, zodat men zou kunnen zien dat ze die geest hadden. Maar die hadden ze al langer, die hadden ze al 50 dagen, want die hadden ze bij Pasen al gekregen. De bekende geschiedenis dat de Heer bij zijn discipelen verschijnt in de opperzaal op die Paasdag, de dag van zijn opstanding, en hij blies op hen en zei: ontvang de Heilige Geest. Waar staat dat ook alweer, welk Bijbelboek? Johannes, ja, zie je wel. Johannes, 19 geloof ik. Is dat zo? Even kijken. Nee, 20. Johannes 20. Verschijning aan de 10 discipelen. Leuk, hè? Waar zijn de 10 discipelen een beeld van? Van de gemeente natuurlijk, in de opperzaal, driehoog. De 10. Was hij er van de zomer bij, heer? De 10 is de gemeente. 10 stammen van Israël. 10 stammenrijk. Type van de gemeente. Die zijn 10 discipelen, type van de gemeente. Jawel, daarna was er nog een andere discipel, die kwam wat later. Maar dat is een type van Israël, dat was Thomas. Jawel, maar goed, daar komt de Heer bij hen en zegt: vrede zij jullie nu. Hij stond in het midden, staat er. Dus, kun je zien weer dat het de gemeente is, hè? Er staat de Heer in het midden. We komen rond hem samen. En hij zegt: vrede zij jullie. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. En dan vers 21. Jezus zeide tot hen: vrede zij jullie. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook jullie. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt de Heilige Geest. En dat is het dan. Ontvang de Heilige Geest. En dat gebeurt niet met vertraging. Dat is hoofdstuk 20 van Johannes, vers 22. Hij blies op hen, dat is een beeld van geest, hè? Blazen is adem, dat is geest, leven. En zoals God ooit blies in Adam, zal ik maar zeggen, blies hij nu op zijn discipelen. Een ander nieste weer, weet je wel. Was het Elisa of Elia? Maar goed, een van die. Die ging op een dode liggen en er werd geniest. Dat was ook een beeld van leven natuurlijk. Dat is ook blazen, krachtig. Maar hij blies op hen en zeide: ontvang de Heilige Geest. En dat gebeurt heus nog niet 50 dagen later, uiteraard. Niet, gij zult de Geest ontvangen, maar hij zegt: ontvang de Heilige Geest. Hier is het. En ter gelegenheid blies hij op hen. Ze ontvingen daar dus die Geest op dezelfde wijze als wij die Geest hebben ontvangen, door geloof en door de opstanding van Christus, namelijk onmerkbaar. En zo hoort het ook. Dat is geest. Alleen op de Pinksterdag werd het gemanifesteerd. Gedemonstreerd dat dat inderdaad gebeurd was. De Toen werden zij vervuld met de geest, maar toen ontvingen ze hem niet. Die hadden ze al namelijk. Ja.
Ja.
Ja, dat is altijd een prachtige uitspraak, een heel duidelijke uitspraak ook, Johannes 7. Daar zin speelde ik er straks op hoor. Ik zei 8 toen, maar het is 7, vers 38, ja. Vers 37, daar staat de Heer op de laatste dag, de grote dag van het Loofhuttenfeest. Dat is eigenlijk de dag na het Loofhuttenfeest, als je het anders vertelt, de achtste dag. Toen stond Jezus, dat is een beeld van de nieuwe schepping, hè, die dag. Toen stond hij, uiteraard, dat is een beeld van de opstanding. En hij riep, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Waar heeft hij het over? Wel over Jesaja 44. Of Jesaja 44, vers 3, uiteraard. Hè. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Want Jehovah had gezegd, ik zal water gieten op de dorstige en stroom op het droge. Ik zal mijn geest op u geven, enzovoorts. Dat staat hier ook, want hij zegt, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt. Waar dan? Nou, bijvoorbeeld weer in Jesaja 44, vers 3, of in Joël 2 natuurlijk. Hè. Wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn buik, uit zijn binnenste vloeien. En dit zeide hij, er komt er een commentaar bij van Johannes, staat tussen haakjes in vers 39. En dit zeide hij van de geest, dus het water is een beeld van de geest, terwijl ik ontvangen zouden, dat wil zeggen dat het beloofd was in het verleden, en dat het nu komt, welke ontvangen zouden, degenen die in hem geloven, waarom zouden ze dat ontvangen, waarom ontvingen ze hem niet? Staat erachter, want de Heilige Geest was nog niet, of was er nog niet, maar was nog niet, waarom niet? Omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Nou, de eenvoudige vraag, heel kort hè, wie of wat is dan de Heilige Geest? En is het antwoord, dat is Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. De verheerlijkte Jezus. Je kunt natuurlijk wel zeggen, want ik trek natuurlijk een conclusie die ik uit ditzelfde vers niet helemaal mag trekken. De conclusie die ik uit dit vers moet trekken is dat eerst Jezus verheerlijkt moet worden en dan is er pas de Heilige Geest. Maar uit andere schriften, het vergelijken met andere schriftgedeelten, weten wij dat dat hetzelfde is. De verheerlijkte Jezus is namelijk de Heilige Geest. Al was het maar alleen omdat het eigenlijk letterlijk staat in 2 Korinthe 3. Daar staat, de Heer is de Geest. De Heer is de Geest. En waar de Geest, namelijk de Geest des Heeren staat er dan, daar is vrijheid, is de vrijheid van het nieuwe verbond. Maar in ieder geval is het zo dat als Jezus verheerlijkt is, dan is er Heilige Geest. Maar wat is de verheerlijking van Jezus? Wel, niet zijn wederkomst, zoals sommigen denken, maar zijn opstanding en hemelvaart. Eén geheel, hè? Zijn opstanding en hemelvaart. Of we gebruiken de betere term uit het Johannes-evangelie, zijn verhoging. De meest gebruikte term is die van verheerlijking, de andere gebruikte term is zijn verhoging. En opstanding en hemelvaart wordt eigenlijk nauwelijks gebruikt. Dat is een te technische term. Maar zijn verheerlijking is zijn opstanding en hemelvaart. Zijn uitermate verhoging vanuit de dood tot de allerhoogste troon. Ja. Ja, dat is hetzelfde, ja. Ja, de Heilige Geest. Als de Vader van de Heer Jezus de Heilige Geest is, dan is Jezus dus de Heilige Geest. Dat is wat kort gezegd, natuurlijk, erg kort gezegd, maar het is wel zo. Maar er blijkt dus duidelijk uit dat men de geest ook pas kon ontvangen na de opstanding van Christus. En wat men ontvangt is de opgestane Christus. En daarmee zijn we terug bij de oude argumentatie, die zal ik u vast wel eens een keer voorgehouden hebben. Namelijk dat we in het Nieuwe Testament nogal wat begrippen kennen die, als we ze vergelijken, blijken identiek te zijn. Namelijk, het hoofd van het lichaam is hetzelfde als de hoge priester van het volk. En het is hetzelfde als Christus en de gemeente. En het is hetzelfde als de Heilige Geest en de gelovigen. Het is volstrekt hetzelfde. Het hoofd, wat het hoofd is voor het lichaam, is hetzelfde als wat Christus is voor de gemeente, uiteraard. Maar het is hetzelfde als wat de hoge priester is voor het volk. De bron van leven, namelijk. En ook de bron van macht en heerschappij. Kracht, laten we het zo zeggen dan. Of nog eenvoudiger, als dit nog te abstract was. Nog eenvoudiger is natuurlijk gewoon Romeinen 8. Waar in datzelfde hoofdstuk eerst gezegd wordt dat de Geest zelf voor ons bidt. En daarna staat er dat Christus aan de rechterhand Gods is en voor ons bidt. Nou, we hebben niet het gebed van twee nodig, hoor. Als de Geest zelf voor ons bidt, is er daarnaast niks nodig. Of als Christus zelf voor ons bidt, is daarnaast heus niks nodig. Waaruit inderdaad volgt dat de Christus zelf de Geest is. Of de Geest zelf is uiteraard Christus, de Heer. En later vinden we een parallel daarvan in de Hebreeënbrief, waar gezegd wordt dat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek voor ons bidt. En dan heb je dus drie keer hetzelfde, namelijk de Geest, oftewel de Christus, dat is Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, hè, dat weet je, dat is Christus, oftewel de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is volstrekt hetzelfde. Dus de Geest was beschikbaar om uitgestort te worden door de opstanding van Christus. Het komt trouwens overeen met wat de Heer zegt in, ik denk dat het Johannes 16 is, of 15. Die zegt, het is u nut dat ik heen ga, want als ik niet heen ga, kan de trooster niet komen. En die trooster, 16 hè, ja, want de trooster is natuurlijk ook gewoon Christus. De verheerlijkte, de verhoogde Christus, hij gaat heen. Want hij wordt verhoogd, dus gaat hij heen. Maar als de verhoogde, en dus als de Geest, woont hij vervolgens in de harten, heet het dan, van de gelovigen. Zodat hij niet bij ons is, maar zelfs in ons. Een nog nauwere verbondenheid.
Als je dat gedeelte uit citeert, dan kom je zover dat Jezus zegt, het is de Geest van de Vader die ik uit zal storten.
Ja, die ik uit zal storten, moet je je voorstellen, ja.
Ik heb alles ontvangen van de Vader.
Ja.
Daarom heb ik gezegd, hij heeft het uit mij genomen en u verkondigd.
Ja, als je netjes leest die hoofdstukken van Johannes, 14, 15 en 16 voornamelijk dan. Want daar gaat het over dat die Geest zou komen, dat de Heer zelf verhoogd zou worden. In de nacht dat hij verraden werd, vertelde hij dat allemaal. Als je dat netjes leest, dan krijg je echt een heleboel vragen. Want het is natuurlijk een rare uitspraak die de Heer doet, dat hij zegt dat hij de Geest, dat hij de Geest van de Vader zou geven aan de gelovigen. Dat maakt men een drie-eenheid van dan, hè? De Vader, de Zoon en de Geest. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk een eenheid. Hoe kan hij de Geest van de Vader geven aan de gelovigen? Omdat hij zelf die Geest is. En de Geest van de Vader is dezelfde als de Zoon van de Vader uiteraard. Daarom heet het later ook de Geest van het Zoonschap. Of de Geest van de aanstelling tot zonen. Dat is Romeinen 8 dan weer. Hè? Het is echt dezelfde. Alleen de Heer Jezus is die God, oftewel die Geest, in een menselijke gedaante. Zelfs sterker nog, in een menselijke hoedanigheid. Maar niettemin is hij wezenlijk die geest en daarmee de geest van de Godheid zelf en dus God. Dat is de gedachte natuurlijk. Maar van groot belang is dat wij zien dat er in werkelijkheid geen onderscheid bestaat tussen Jezus die verheerlijkt is, de verheerlijkte Jezus aan de ene kant en de Heilige Geest aan de andere kant. Want dat is hetzelfde. Dat is dezelfde, volstrekt dezelfde. Er is wel onderscheid tussen Jezus en de geest, omdat Jezus de zienlijk is en geest is onzienlijk. Maar Jezus die verheerlijkt is, het is hetzelfde als Christus. En Christus is degene die gezeten is aan de rechterhand Gods. Wij zien dus ook Jezus met eer en heerlijkheid gekroond aan de rechterhand Gods. Maar dat is dezelfde die in onze harten woont en dan aangeduid wordt als geest. Omdat hij inwendig is en niet gezien wordt, daarom wordt hij aangeduid als geest. Maar het is dezelfde. En dus, inderdaad, de Heilige Geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Ja, dan gaan we nog even iets verder daarop in. Dan blader ik even naar die schriftplaats toe, hoor, voor het gemak. Het is namelijk zo, ik ken die Griekse termen niet uit het hoofd, maar er zijn nog wat verschillende woorden die vertaald worden naar het Nederlands met bidden. Maar in Romeinen 8, waar deze uitdrukking die ik nu noemde voorkomt, dat is Romeinen 8 vers 26. Daar staat maar de geest zelf bidt voor ons. Nou meen ik dat het woord prosuigomai is. Maar dat doet dan niet zoveel de zaak. Het gaat erom dat het woord wat hier vertaald is met bidden, dat komt feitelijk maar 3 keer voor. Dat is namelijk hier in vers 26. De geest zelf bidt voor ons. En is dat zo, prosuigomai? Heb je dat? Of niet? Kijk even naar achteren. Nee? Oh. Geef het niet hoor. Hè? Ja, ik ga op het woord namelijk, in de betekenis van het woord. Maar ik noem eerst waar het staat. Hier namelijk, Romeinen 8 vers 26. Daarna ook in vers 34. En let wel, in vers 26 is het, de geest zelf bidt voor ons. Dat is bijna ook een uitdrukking uit Jesaja, hè? Ik ben het zelf. De geest zelf. Dus inderdaad geestelijk, hè? Maar daarna in vers 34 staat dezelfde term ook. Wie is die verdoemd? Er staat de Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wat er nou niet bij staat, is dat hij dus daar is als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar het staat er wel, want er staat hier, hij is aan de rechterhand Gods. En het is ontleend aan Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Hoewel het dus hier niet genoemd wordt, niet expliciet, staat het er wel impliciet, hè? Wordt het wel geïmpliceerd. Omdat het uit Psalm 110 komt. Dus de begrip hoge priester wordt ook genoemd. Maar waar het om gaat is, vers 26 gebruikt dit woord voor bidden. Vers 34 gebruikt dit woord voor bidden. In vers 26 is het de geest. In vers 34 is het Christus. Maar ook eigenlijk, hoewel het er niet bij staat, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want het zit erin opgesloten. En daarna vinden we dezelfde term, alleen nog in Hebreeën 7. Even kijken, vers 25. Waar het gaat om Jezus, uit vers 22, die hoge priester is geworden in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, uit vers 21. Heb je dat? Dus vers 21 en 22 achter elkaar even. Tot hem is gezegd, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, en dus van een zoveel beter, namelijk een nieuw verbond, is Jezus borg geworden. En dan vers 25, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken, of eigenlijk, daarom kan hij ook volkomen zalig maken, degene die door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te bidden. En dat woord bidden is weer hetzelfde woord bidden. En voor zover ik uit het hoofd weet, komt dat woord verbidden alleen in deze drie teksten voor. En dan gaat het om... Nee, niet alleen in deze drie. Ik weet er nog één. Dat is in Romeinen 11. Maar dat is een heel andere tekst. Daarom ontschoot je me eerst. Romeinen 11, waar staat in vers 2... Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia... hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende... En dat God dat aanspreken, dat is hetzelfde woord ook. Vers 2. Romeinen 11, vers 2. En dan wordt het dus niet vertaald met bidden, maar met aanspreken. Maar de betekenis van het woord wordt gegeven in Hebreeën 7, vers 25. Omdat daar staat, daarom kan u ook volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan... De gelovigen gaan dus door hem tot God, alzo hij altijd leeft om voor hen te... En nou ontstaat het smurf-effect. Neem me niet kwalijk, want het klinkt wat oneerbiedig nou, maar... Maar het is wat ik het smurf-effect noem, dat wil zeggen, wat voor woord er nou komt, we weten wat het betekent. Namelijk, het betekent bemiddelen. Want de gelovigen gaan door hem tot God. Zodat hij de middelaar is. Maar dat is ook het woord wat hier in Hebreeën gebruikt wordt voor Christus. En in Johannes trouwens ook, al zijn het dan de brieven van Johannes. Hij is namelijk de middelaar tussen de mens en God. Men gaat dus door hem tot God. Oftewel, hij vertegenwoordigt de mens bij God. En dat is de betekenis van dit woord wat dan vertaald is met bidden. Hij treedt namelijk bij God op namens ons, zodat wij door hem tot God gaan. En dat is de gedachte. Het is dus niet zo dat hij allerlei wensen enzovoorts van ons overbrengt bij onze Vader in de hemel. Hoewel, ja, dat zou je zo kunnen zeggen, maar dat is niet wat de schrift erover zegt. De grote gedachte is namelijk dat wij door hem... vrijmoedigheid hebben om in te gaan op die verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door zijn vlees enzovoort. Maar dat was Hebreeën 10 natuurlijk, waar ik nou uit citeer. Maar de gedachte is gewoon, dat hij bemiddelt. Hij staat tussen ons in. En dat is niet een kwestie van continu onderhandelen, maar beter is te zeggen, hij bemiddelt, dus is hij de middelaar. En dat is de goede term. Hij is de middelaar, hij is namelijk de weg tussen God en de mens. Hij is de verbinding, denk maar aan Levi, want Levi komt van Lava, dat betekent verbinden, samenvoegen. Hij is de verbinding tussen God en de mens. Of denk maar aan Jozef, want de naam Jozef heeft ook de betekenis van samenvoegen. Ook verbinden, dus synoniem met Levi. En u weet, Christus is de zoon van Jozef, de echte Jozef. Hij is dus de verbinding, de middelaar, tussen God en de mensen, meer speciaal tussen God en de gelovigen. Of om het in een variant te zeggen, hij is de middelaar tussen God en de mens, maar allermeest der gelovigen. En men vertaalt het dus met bidden, omdat men zich nou geen ander woord bij de hand heeft. Maar de betekenis ligt daar iets naast. Namelijk die van ertussenin staan en bij elkaar brengen. Ja, dat zal wel, ja. Ik ben blij dat ik het niet gehoord heb. Maar ik heb er wel over gehoord. Maar het was niet zo smakelijk. Want hij is natuurlijk de middelaar, maar nadat hij verhoogd is, nadat hij is opgestaan uit de dood. Dus de opgewekte Christus, die zit aan Gods rechterhand. Je kunt dat nooit weglaten. Sommige mensen denken dat wij dat weglaten. Dat is helemaal niet waar natuurlijk. Hij is de opgewekte. Dat betekent dat hij eerst gestorven is. En uit de dood is hij verhoogd. Uit de diepste vernedering dus werd hij verhoogd. En is sindsdien de middelaar. Bovendien als je ziet dan dat, de functie van de middelaar hetzelfde is als de functie van de Heilige Geest. Dan begrijp je ook dat hij niet de middelaar was in de dagen van het oude verbond. Hij is dat juist onder het nieuwe verbond geworden. Christus is de middelaar van het nieuwe verbond op dezelfde wijze dat van Mozes gezegd wordt dat hij de middelaar is van het oude verbond. En wij hebben dus een betere middelaar. Een profeet meer dan Mozes. Daarom heb ik er zoveel beter verband. Dat stond er ook net in, staat er trouwens nog, denk ik, in Hebreeën 7. Hè? Van een zoveel beter verband is Christus borg geworden. Omdat hij altijd leeft om voor ons middelaar te zijn. Oftewel hoge priester te zijn, oftewel hoofd te zijn. Ja. Het is misschien een wat raar verhaal, maar lichamen komen ook bij elkaar via het hoofd, hoor. Contact komt via het hoofd, hè. Via het spreken, via de ogen, we kijken elkaar aan in het gezicht namelijk en zo. Gaat allemaal via het hoofd. Nou, het hoofd is Christus. Oftewel, hij is de hoge priester, de middelaar, of gewoon de geest. Zo kan het erop gezegd worden. Nou, dat was even een uitweiding over die kwestie van de geest. Als nou, dan neem ik de draad weer op, neem ik hem eerst een paar stappen terug natuurlijk. Maar als nou in het Nieuwe Testament gesproken wordt over de uitstorting van de geest, of het komen van de geest in het algemeen, want dat bedoel ik eigenlijk, dan wordt dat in de eerste plaats opgehangen aan Joël 2, dat heb ik net genoemd. En de andere schriftplaats die ik dan zou moeten noemen is die van Zacharia 12. Dat is de tweede keus dan. Want Joël 2 is natuurlijk de meest directe, de meest uitgebreide. Maar de andere is Zacharia. Zacharia 12. En terwijl ik dat dan opzoek, zeg ik dan maar even, dat het in Zacharia ook staat, dat is omdat Zacharia natuurlijk een post-exilische profeet is. Nee, voor de rest ging het goed, zei de dokter, hè. De dokter zei, Zacharia, u hebt last van post-exilisme. Nou ja, goed. Maar een post-exilische profeet, dat wil zeggen dat hij een profeet was van na post, na de exile, dat wil zeggen na de ballingschap, hè? Na de ballingschap. Want anders zou weer iemand zeggen, ja, het staat wel in Joël, maar dat is een profetie over de terugkeer, de redding uit ballingschap enzovoorts. En het is dus toen al vervuld. Maar het is dus niet zo, want in Zacharia wordt het herhaald. Daar dienen die post-exilische profeten voor, Haggai, Zacharia, Malachi, om nog even vast te stellen, en dat is dus voor vele christenen van belang, om nog even vast te stellen dat al die beloften die in het verleden gedaan zijn niet vervuld zijn bij de terugkeer uit ballingschap. Want anders moet je die post-exilische profeet uit je Bijbel halen. Zacharia na de ballingschap dezelfde dingen nog steeds aankondigde dat Jesaja voor de ballingschap al deed, dan betekent het dat die hele ballingschap daar niks toe of af doet. Daar gaat het maar om. Nou goed, in Zacharia dan lezen we in vers 10 van hoofdstuk 12. Nee, eerst vers 1 dan maar. De last van het woord des Heren over Israël. De Heren spreekt die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest. Dat lees ik nou met opzet, omdat in Jesaja 44 ook staat. Alzo zegt de Heer uw verlosser en die u geformeerd heeft van de buik af. Ik ben de Heren die alles doet, die de hemel uitbreidt. Staat daar net zo, Jesaja 44. Die de hemel uitbreidt, vers 24 is het namelijk. En ik alleen die de aarde uitspant door mijzelf. Nou, woorden van gelijke strekking dus in Zacharia 12 vers 1. De Heere spreekt die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest en des mensen geest in zijn binnenste formeert. Hij geeft dus geest, leuk hè, allemaal hetzelfde als in Jesaja 44. Normaal zou je daar niet opkomen, maar het is wel zo. Maar daarna gaat het speciaal om vers 10... Doch over het huis Davids, namelijk over de inwoners van Jeruzalem, zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. De geest der genade en der gebeden, wat betekent dat? Geest weten we een beetje, maar hoezo genade en der gebeden? We moeten bedenken dat der, dat is tweede naamval, hè? Genitivus, dat is een term die kun je op alle mogelijke manieren vertalen. Wij doen het dikwijls gewoon met van, hè, van de geest van de genade en van de gebeden. Dat is een heel neutrale vertaling en ook een heel correcte, omdat die aangeeft dat er verband tussen bestaat. Meer niet, alleen maar verband. Een geest die verband houdt met genade en met gebeden. Op welke wijze, dat zouden we uit de context moeten concluderen of uit wat er verder over verteld wordt. En als er niks verteld wordt, weten we niks. En hier wordt niks verteld. Dus we weten ook verder niks. Behalve dan dat we het wel weten uit het schriftgedeelte die we net al hebben aangehaald. Want geest der genade is een geest die verband houdt met genade. En dan zoeken we even naar synoniemen, dat doen we altijd, hè? Andere woorden. Genade is bijvoorbeeld, wet bijvoorbeeld, is de aanduiding van het oude verbond. Genade is het tegenovergestelde van wet en is daarom de aanduiding van het nieuwe verbond. Dus is het de geest van het nieuwe verbond. Dit. De geest van het nieuwe verbond. Heeft hij niet een andere naam dan de geest van het nieuwe verbond? Jawel, de Heilige Geest. Of de geest van Christus natuurlijk gewoon, hè? Of zo zeggen Melchizedek. Dat is een moeilijke sprong. Of zullen we hem maar weer eens noemen, de heer P. Almoni, hè? Want dat kan natuurlijk ook nog. Maar in ieder geval, de geest der genade is de geest van het nieuwe verbond. En de geest der gebeden... Welke gebeden? Nou, die we net genoemd hebben natuurlijk. De geest zelf bidt voor ons. Dus heet die geest de geest der gebeden. Dat begrijp ik wel. En dat hoop u waarschijnlijk ook dat we dit nu verklaren. Niet vanuit voorgaande schriftgedeelten in het Oude Testament. Maar vanuit Romeinen 10 en vanuit Hebreeën 7. Maar zo zit het nou eenmaal met sommige uitspraken in het Oude Testament. Die krijgen een betekenis pas. Of de betekenis daarvan, de inhoud van die begrippen wordt pas ingevuld. Door het Nieuwe Testament, zoals het Nieuwe Testament natuurlijk zelf een vervulling is, een volmaking is van het woord Gods. Dat zei Paulus ook, hè, dat hij geroepen was om te vervullen het woord Gods, volledig te maken. En daarmee wordt ook deze uitdrukking gevuld. De geest der genade is de geest van Christus, oftewel het is de geest van het nieuwe verbond, oftewel het is Christus zelf natuurlijk, zittend aan de rechterhand Gods. Die daar zit op de troon der genade en die daar voor ons bidt. Je ziet, die dingen horen echt bij elkaar. Het is de, laten we ons invullen. De geest staat voor het onzienlijke. Het is dus de onzienlijke. Die zit op de troon der genade die daar voor ons bidt. En als je daar niet te veel over zeggen wilt, heet het dan de geest der genade en der gebeden. Dus ik zal uitstorten, of uitgieten, de geest der genade en der gebeden. En dan staat er, en zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Gaat ik inderdaad in die volgorde? Zij ontvangen eerst de geest en dan zullen ze zien. Zij letterlijk, want het gaat hier natuurlijk in de eerste plaats om de letterlijke redding van Jeruzalem. En Israël dan, aan het eind van de 70ste week. Maar overdrachtelijk wordt het toegepast op de gemeente. In onze dagen, dat geldt precies hetzelfde. Eerst ontvangen wij de geest en dan aanschouwen wij hem. Ja, die wij doorstoken hebben. Om het dan eens met een dichter te zeggen. En zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten? Ik ken het lied verder zelf niet, het gedicht verder niet uit het hoofd. Maar het komt erop neer dat dan de dichter zegt. Ik was het, die u kruiste. En in zekere zin is dat natuurlijk ook zo. En wij zien hem, inderdaad. Maar wij zien hem, wij leren hem zien met eer en heerlijkheid gekroond, zittend aan de rechterhand Gods. En daar gaat het maar om. Zodat je hier inderdaad vindt een belofte eigenlijk van de uitstorting van de geest, die overigens wordt opgehangen aan een nog oudere, en dat is die van vers 1, want daar stond... Ik ben degene die des mensen geest in zijn binnenste formeert. Leuk dat het formeren weer gebruikt wordt. Wat ongetwijfeld niet zozeer een verwijzing is naar de uitstorting van de geest. Maar het is een verwijzing naar Genesis, wat is het? Genesis 2. Waar staat dat God in de mens blies geest des levens, of hoe dat maar heten mag. Maar God blies geest, leven in de mens. En hier wordt van vers 1 af een sprong gemaakt naar vers 10. Oftewel, er wordt een sprong gemaakt van dat God geest blies in Adam, oude mens, naar dat God geest blies in de laatste Adam, de nieuwe mens, en dus ook in de nieuwe mensen. Waarmee maar gezegd is dat de schepping of formering van Adam op zichzelf weer een uitbeelding is van, of een belofte is van, de formering van de laatste mens. Oftewel, de geboorte van Adam, om het dan maar zo te zeggen, in de brede betekenis van het woord dan, de geboorte van Adam is een beeld van de wedergeboorte. Oftewel, de oude schepping is een beeld van de nieuwe schepping. Zoals God de geest blies in Adam, die daardoor tot leven kwam, zo zal de geest, de Heer, of zo zal God zijn geest blazen in Christus, die daarmee tot leven komt, maar daarmee ook in de christenen. Sterker nog, God blies in Adam geest der levens. Dat staat er zo niet in het Nederlands, maar het zou er moeten staan. Dat zou een correcte vertaling geweest zijn namelijk. De geest der levens. Dat wil zeggen dat hij één geest blies in Adam, waaruit al die levens, meervoud, zijn voortgekomen. Zodat al die levens diezelfde ene geest van Adam hebben. Daarom wordt de hele mens het sindsdien aangeduid als Adam. En daarom zijn alle mensen zondaar, omdat ze de natuur van Adam hebben. Het is één geest. Maar hetzelfde is waar voor de wedergeboorte. Christus ontving namelijk die geest, maar daarmee ontvingen allen die in Christus zijn, diezelfde ene geest. Maar één heilige geest, die is in ieder van ons, zoals in de natuurlijke mens maar één geest is, van Adam zal ik dan maar zeggen, die ook is in ieder mens. En het ene is een beeld van het andere, want Adam is weer een beeld, een voorbeeld, staat er dan in Romeinen 5, van degene die komen zou. En dat is dan meteen de verklaring voor wat we steeds in Jesaja nu lezen, ook in deze hoofdstukken. De Heer die zegt, ik ben de schepper, ik ben uw formeerder, ik ben uw maker. Jawel, dat staat op het verleden, maar omdat het in het verleden zo was, is het in de toekomst ook zo, want wat in het verleden gebeurde is een vooruit... Nou, daar had ik een Duits woord in gedachten. Maar het is een voorafschaduwing van wat later zou komen. Een belofte. Ik heb nog even Zacharia 12 voor me liggen. Want ik kom dan in vers 13, in hoofdstuk 13, vers 1. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids. Zie, dus het gaat toch over water. Elke keer is over de geest gesproken, wordt ook over water gesproken. Een fontein voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem. Tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Er wordt dus meteen beeldspraak gebruikt, want de gedachte is dat die fontein water voortbrengt, waardoor Israël, oftewel Jeruzalem, gereinigd wordt. Want door de geest wordt men ook inderdaad gereinigd.
Is er ook niet met de tabernakel, met het
wasvat,
voor het
heiligdom? Het is volstrekt hetzelfde.
Kijk, er staat ook een kraan.
Ja.
En dan is het levend water.
Ja.
Anders was het dood.
Ja, dat is dus
leven.
Volkomen correct. Het hele wasvat is zodanig geconstrueerd dat het water stilstaat. Bewaart in het bovenste gedeelte, maar de kraan gaat open en het valt en het loopt in de bak eronder. Hè? De voet heet het dan. Dus stromend levend water, waardoor de priesters gereinigd werden omdat ze dienst zouden kunnen doen. Dat is inderdaad een beeld van het hogepriestelijke en dus reinigende werk van Christus nu voor de gemeente. Ja. Er zit natuurlijk veel meer aan vast, maar dat is inderdaad juist. Overigens, ik dacht, ik was even heel ver weg met mijn gedachten, want ik was bij Hercules en de stal, weet u niet, het verhaal, ken je het verhaal niet? Hercules, de grote de reus, die moest, Griekse mythologie is dat, hè, die moest 7 werken doen. Ja, uiteraard, hè, 7. Makkelijk genoeg. En een daarvan was het reinigen van een stal. Die was zo smerig geworden. Waarmee, dat weet ik niet. Maar in ieder geval zou je gedacht zijn wat ze daar allemaal in een groep gegooid hadden. Maar in ieder geval, die stal die was zo smerig dat niemand er kon schoonmaken. En Hercules kon dat wel. Die leidde namelijk een rivier naar die stal. En liet de rivier door de stal heen lopen. En daardoor werd de stal... De Augeusstal, hè? Werd daar, de stal van Augeus. De Augeusstal werd gereinigd door een stromende rivier. Een fontein dus. Hoe komen die Grieken aan dat verhaal? Nou, gewoon menselijke overlevering vanaf Adam ongeveer. Omdat de Heer zelf een fontein zou openen om de stal te reinigen. Van drek. Een drekgoden. Kortom, van alle onreinheid. Dat is volstrekt hetzelfde. Waar is het water een beeld van? Makkelijk, hè? Van de geest dus. Vandaar dat reiniging is immers heiliging. Of heiliging is immers reiniging. En hier staat, je wordt over deze onreinheid gesproken. Maar heiligmaking heet inderdaad heiligmaking des geestes. In de betekenis van heiligmaking door de geest. Het is de geest die reinigt. Hoewel we in Hebreeën natuurlijk leren dat het is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek die reinigt. Dus is dat hetzelfde, hè? Daar heb je het weer, hè? Ziet u wat een probleem je hebt als je niet ziet dat dezelfde is, Christus en de Heilige Geest? En de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, wie reinigt ons dan? De geest of Christus? Of de hoge priester? En het antwoord is natuurlijk, daar is geen verschil tussen. Dat is volstrekt dezelfde, die op verschillende wijzen beschreven wordt. Maar hier staat dus, ik zal een rivier, een fontein openen voor het huis Davids. Tegen de zonde, tegen de onreinheid. En inderdaad, er staat meteen achter, het zal dus, te dien dagen geschieden, spreekt de Heer der Heerschaar, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden. Ziet u wel, de trekgoden worden inderdaad door het water van de rivier weggespoeld. Nou, als daarna, nou gaan we even verder, hè. Als daarna Johannes de Doper verschijnt en hij doopt, dan is dat de uitbeelding van deze dingen. Namelijk, dat door het water de zonde, de onreinheid zal worden weggevoerd, zal worden weggewassen. Vandaar dat van de doop ook gezegd wordt dat het is een wassing van onreinheid. Weliswaar niet letterlijk, zegt Petrus dan, maar overdrachtelijk. En niet de lichamelijke onreinheid. Maar het gaat om de zonde als zodanig die daarmee weggespoeld wordt. En daarmee, via deze schriftplaatsen, komen we dan misschien toch tot de verklaring van een ander verschijnsel. Namelijk dat is in Johannes 1, waar sommige van de Joden, van de Farizeeën, van het Judaïsme, dus bij Johannes de Doper komen om te vragen wie hij is. En dan is de vraag, bent u de Christus? En dan zegt hij, nee. Bent u dan misschien de profeet? Als Mozes, en dan zegt hij ook nee. Bent u dan Elia? Dan zegt hij ook nee. Nou, hij zegt het iets uitgebreider, want nee is niet helemaal volledig. Maar hij zegt weer nee. En dan vragen ze eerst, wie bent u dan wel? En dan geeft hij een antwoord, daar begrijpen ze niks van. Dat is dat antwoord van Jesaja 40, weet u wel. Ik ben de stem des roependen in de woestijn, enzovoort. Dat hebben we al eens besproken. Waarna die lui hem vragen, maar als u dan niet de Christus bent, niet de profeet en niet Elia, waarom doopt u dan? En voordat wij antwoord geven op die vraag, want dat doen we dan gewoon niet, hè, hebben we een andere vraag, naar aanleiding van deze vragen namelijk. Waarom dachten die lui dat de Messias zou dopen? Want dat dachten ze blijkbaar. Ze zeiden, als u niet de profeet, niet de Messias bent, en niet de profeet en niet Elia, waarom doopt u dan? Daarachter ligt dus de gedachte dat zij van mening waren, als de Messias zou komen, zou hij dopen. Waarom dachten ze dat? Waar staat dat in de Bijbel? Nou, dan weet ik geen enkele tekst aan te geven. Behalve dan als het mag uit de typologie. Of dus uit de Bijbelse symboliek in het algemeen, zal ik maar zeggen. Want daar zegt de Heer, ik zal water geven. Ik zal een fontein openen. Ik zal Jeruzalem reinigen, enzovoorts. En op grond daarvan hebben de Joden blijkbaar, want ik weet niks anders, hebben de Joden blijkbaar gedacht dat de Messias zou komen en die zou dopen. En vandaar dan ook dat toen Johannes het deed, dachten zij van, die geeft zich kennelijk uit voor de Messias. Johannes ontkent dat, maar wij weten dat het die gedachte nog niet zo verkeerd was. Hè? Niet zo verkeerd, was wel verkeerd natuurlijk, maar niet zo verkeerd, omdat Johannes wel degelijk een type was van de Messias. Daarom zegt hij ook, ik ben niet waardig zijn schoenriemen te ontbinden. Hetgeen betekent, ik ben niet waardig in zijn schoenen te staan. Maar hij stond wel in zijn schoenen. En doopte dus. Dat is het antwoord op de vraag. Het antwoord wordt daar trouwens niet gegeven hoor. Maar dat is het antwoord op de vraag, waarom doopt u dan? Het antwoord zou moeten zijn, omdat ik een type ben van de Messias. Dat is ook ja en nee. Want hij doopte wel, maar dan staat erbij, maar dat deden zijn discipelen. Maar die deden het toch namens hem. Zodat de Heer daar zelf de verantwoordelijkheid voor droeg. Ja. Ja. Dat kan trouwens ook niet anders. Want Johannes is een type van Jezus. En als Johannes dan doopt, dan zou Jezus dat ook moeten doen. En dat deed hij dus ook. Terwijl er dan weer achter staat, maar hij deed het niet zelf, hij liet het doen. En dat hangt weer samen met dat de eigenlijke doop is dus dat men nieuw leven ontvangt enzovoort. Dat men sterft en opstaat. En dat komt pas later. Dat komt niet via Jezus, maar via Christus. En daarom neemt hij toch weer afstand, hè? Dat is allemaal wat gecompliceerd, maar eigenlijk is het het beste om die schriftplaats in hun verband te lezen waarin ze genoemd worden. Dan is het altijd wel wat duidelijker. Maar goed, als we dus praten over beloften van de komst van de geest, dan hebben we in de eerste plaats Joël 2, dat is de belangrijkste, daarna Zacharia 12. Maar ik moet er wel bij zeggen dat ze hun oorsprong eigenlijk vinden allemaal in Jesaja 44, vers 3. Ik zal water gieten op de dorstig en stroom op het droog. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En daarna blijkt dat hetzelfde thema natuurlijk vele malen voorkomt. Misschien niet zozeer in de profetie, hoewel dat wel zo is voor een profetie. Ezechiël heb je bijvoorbeeld ook. Maar dan wordt het verhaal van het water wat ontspringt uit Jeruzalem, uit de tempel enzovoort. Daar hebben we het wel eens uitgebreider over gehad. Maar met name komt het thema ook voor in de psalmen. Omdat daar zo vaak over water gesproken wordt. En dat komt weer omdat juist in de psalmen het belangrijke onderwerp is. De dood en opstanding en hemelvaart. Hè, de vernedering en verhoging van de Messias. En het komen van water, het uitgieten van water, is dan altijd een uitbeelding van de komst van nieuw leven. Met alle consequenties van dien. Dan laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de koffie. Die hebben we al een keer gehad, hè? Ja. Even kijken hoor. Jesaja. Zwakker, nog sumeerder, maar zulke uitspraken zijn natuurlijk meer. Hè? Gij die er zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. Nou, wat brengt de fontein des heils voort? Leuk, het staat erbij, de verklaring staat erbij hoor. Wat brengt de fontein des heils voort? Ja, water. Maar we willen weten waar het een beeld van is. Van heil dus. Ja, of zaligheid dus, hè. En in vers 2 staat, God is mijn heil. Dus waar komt God vandaan? Uit de fontein des heils. Als je dingen goed leest, is het duidelijk genoeg. De Heer is mijn sterkte, mijn psalm. Hij is mij tot heil geworden. En gij zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. Maar dat water is diezelfde Heer uiteraard. En dus dank de Heer, roept zijn naam aan. Dat kon Joël 2 zijn, hè? Roept zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volken. Vermeld dat zijn naam verhoogd is. Kortom, spreekt allemaal over de komst van Christus, de opstanding van Christus. En daarmee de komst van de geest. Inderdaad, we gaan koffie drinken. Wij gaan weer terug naar Jesaja 44, waar wij waren in vers 3. Bij een profetie, een van de belangrijkere profetieën over de komst van de geest. Waarbij we voor geest natuurlijk meteen invullen moeten leven, want daar gaat het om. De komst van nieuw leven, daar gaat het om. Leven wat gebracht zou worden door de Messias zelf, oftewel door de Heer zelf. Oftewel door Jezus die verheerlijkt is. Maar dat is dan ontleend aan Johannes 7. Ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen, of namelijk mijn zegen op uw nakomelingen. Viervoudig parallelisme, zodat het zichzelf verklaart. En dan staat er, en zij zullen uitspruiten. Ja, want wat gebeurt er als water gegoten wordt op het droge? Dan komt er zomaar van alles uit de grond, dat weet u, hè? Dan komt er zomaar leven uit de grond. Ja, we noemen dat gewoonlijk onkruid. Maar dat komt omdat we het niet zelf geplant hebben. Als we het niet zelf neergezet hebben, dan noemen we het onkruid. Hè? Maar dat zegt niks over het spul zelf. Maar hier staat gewoon, zij zullen uitspruiten. Dit is geen onkruid uiteraard, want dit staat op de akker. Die nat gemaakt is. Ze zullen uitspruiten tussen in het gras. Als de wilgen aan de waterbeken. Dat is ook een mooi voorbeeld. Wilgen aan de waterbeken. Want wilgen schijnen dus veel water nodig te hebben. Die staan ook altijd langs het water. Ik weet niet hoe het nu in Nederland is, maar we waren bekend om de wilgen. In ieder geval de knotwilgen, maar wilgen in het algemeen, hè. Wilgetenen enzovoorts. Wilgen hebben sowieso wat met water te maken. Want, maar dat is natuurlijk een raar verhaal wat ik nou weer vertel. Maar ze groeien aan het water, maar ze worden ook gebruikt om het water te keren. Ze zijn altijd aan de water. Dus eigenaardige dingen zijn dat, hè. Ze groeien aan de waterkant van, omdat ze veel water nodig hebben. Maar in Nederland worden wilgen weer gekweekt. Omdat men de takken ervan weer gebruikt voor het vlechten van zogenaamde zinkstukken. Dat is dus vlechtwerk van wilgetenen. En dat wordt in het water gelegd, op het water, want dan drijft het. En dan worden de stenen opgegooid, geloof ik. En dan zakt het naar de bodem. En dat is dan ter bescherming van de bodem of van de oever enzovoorts. Zodat nog steeds de wilgen aan de oever van het water zijn. Ze blijven wat met water te maken houden. Maar wilgen groeien in de waterbeken. Het gaat erom dat het door het vele water inderdaad leven ontstaat. Waarbij wilgen aan de waterbeken zijn uiteraard bomen aan waterbeken. En noemen ze een boom aan een waterbeek of aan waterbeken. Dat is de rechtvaardige natuurlijk. Uit de welgelukzalige uit Psalm 1. Hè? Christus zelf dus. Hè? Hij is als een boom geplant aan waterbeken. Aan verdelingen van water. Staat er letterlijk. Maar het zijn niet beken in de Nederlandse betekenis, maar het zijn wel waterstroompjes of iets dergelijks. Die aangelegd zijn, hè? Dat is de gedachte. Dus voorzien in water, iemand heeft irrigatiekanalen aangelegd. Dat zijn waterbeken. En daar groeien bomen aan, zoals daar zijn wilgen. Zou er ook andere kunnen zijn, dat doet er niet zoveel toe. Maar het gaat erom, het water brengt leven voort. En de ene wilg zal zeggen, ik ben van de Heere. Deze wil zeggen de ene. En daarna, en die, dat is de andere dus, de ene en de ander, deze en die, of deze en gene zeggen we dan. Hè. Deze zal zeggen, ik ben des Heere, maar dat deze slaat op een van die wilgen dus. Hè. Maar dat is dan gewoon een beeld van mensen, gelovigen. De ene wil zegt, ik ben van Jehovah. En de andere zal zich noemen met de naam van Jacob. Ik ben van Jacob. En dan weer gene, nog een andere, die zal met zijn hand schrijven. Van Jehovah. Des Heren, dus gewoon. Dat ik ben kun je weglaten. Niet ik ben des Heren, maar gewoon des Heren. Bovendien, waarom zou je ik ben er nog bij schrijven? Het wordt alleen maar lastig, want dan schrijft hij ik ben van ik ben die ik ben. Dat is ook een beetje moeilijk allemaal. Maar de een zegt, ik ben des Heren, de ander weer, ik ben Jacob, en de ander zegt weer gewoon des Heren. En zich toenoemen met de naam van Israël. Dus er worden allemaal namen genoemd waarmee men zich noemt. En het gaat niet om het verschil, maar om de overeenkomst uiteraard. Want hoe je dat ook bekijkt, het gaat allemaal om de Heren. Jehovah, die immers de God is van Jacob en daarmee van Israël. Zodat het leven wat ontstaat uit die wateren, uit die geest die God geeft, dat wordt inderdaad bij de naam van Jehovah genoemd, of bij de naam van Jacob, of bij de naam van Israël. En als je per se een verschil wil hebben, zou je, als je dat nou wil, maar het maakt niks uit allemaal hoor, maar zou je bij wijze van spreken kunnen zeggen, ze zijn allemaal van de Heer, maar de een is van Jacob en de ander is van Israël. En dan zeg je, Jacob, dat is natuurlijk het natuurlijke volk, Israël op aarde. En Israël is dan de aanduiding van de gemeente of zo, dat kan je ook zeggen. Zou kunnen, maar het heeft geen enkele zin om dat te zeggen. Omdat je er in dit schriftgedeelte toch verder niks mee kunt. En je kunt het uit dit schriftgedeelte ook niet bewijzen, zodat het allemaal niet zoveel zin heeft. Gaat er maar om, men is Jacob, dan wel Israël, maar men is dat omdat men is verbonden aan de Heere. Men is van de Heere. Men heeft het leven van de Heer ontvangen, omdat dat water wat gegeven wordt, dat is de Heer. En dan vers 6, zo zegt de Heere, zo zegt Jehovah. En weer stelt hij zich uitgebreid voor met allerlei namen. De koning van Israël. De koning van Israël. Dat is uiteraard de laatste, de definitieve koning. Daar staat er trouwens ook bij. Nou, ik ben de eerste, ik ben de laatste. Dat staat in hetzelfde vers. Dus het is de eerste en laatste koning. Dat wil zeggen, het is de hoogste, maar ook de definitieve. De blijvende koning van Israël. Dat zou de Messias moeten zijn, en dat is hij dus ook. Je moet dus de conclusie weer trekken dat Jehovah de Messias is. Of zal zijn. De eerste koning van Israël is namelijk de Heere die Israël greep en uitleidde uit Egypte. Uiteraard. En de laatste koning van Israël is uiteraard de Messias. De Heere Jezus Christus. Die op andere wijze overigens, maar die ook zijn volk verlost en uitleidt uit Egypte enzovoorts. Dus als er staat in de rest van het vers, ik ben de eerste en de laatste, dan kun je ook lezen, ik ben de eerste en laatste koning van Israël. Als je tenminste die uitdrukking bij elkaar optelt, en dat zou je moeten doen, hè? Je moet ze samenvoegen. Dus zo zegt Jehovah, de koning van Israël, die ook genoemd wordt zijn verlosser, waarmee dus bevestigd wordt wat we al zeiden, namelijk, het is de Messias, want dat is de verlosser. Maar hij heet hier Jehovah, de Heere. De Heere, de koning van Israël, zijn verlosser. En dat is wat de koning geacht wordt te doen, hè? Verlossen. Vrijmaken en vrijhouden. Hij heet vervolgens de Heere der Heerscharen. Dat moet je even in verband zien met de Heere, de koning van Israël. Want hij heet hier nou ineens de Heere, en daarmee ook de koning, der Heerscharen. Koning van Israël, dat is een beperking, hè? Dat is koning van Israël. Maar iemand die koning van Israël is, is per definitie koning der Heerscharen. Omdat de koning van Israël zit op de troon niet alleen maar van David, maar ook op de troon van Adam, want de troon van David is de troon van Adam. Oftewel, de zoon van David is de zoon des mensen. Van Adam betekent dat, hè? En als de troon van David heeft te maken natuurlijk met Israël, het volk Israël, dat is duidelijk. Maar als blijkt dat het de troon van Adam is, dan betekent het ook dat die troon te maken heeft met alle volkeren. En daar gaat het maar om. Alle volkeren stammen immers van Adam af, zodat Adam inderdaad de koning is der volkeren en zijn erfgenaam is dus inderdaad koning der heerscharen van alle volkeren. En aangezien die troon van David terechtkwam, of de troon van Adam terechtkwam, via de bekende registers in de Bijbel, bij David is het dus zo dat de koning van Israël per definitie, hè? Vanzelfsprekend betekent dat ongeveer, hè? Koning is over alle volkeren. Of zou moeten zijn over alle volkeren, dat is hij ook. En als de Heer komt, wordt hij dus eerst koning van Israël en 33 jaar later ook koning over alle volkeren, officieel. En dan heet hij dus Heere der Heerscharen. En als je het begrip koning weglaat en spreekt gewoon over de Heer, over Jehovah, de Heere God, dan wordt er over gezegd, dan wordt de vraag gesteld, is God een God der Joden alleen? Romeinen, hè? En het andere is nee, hij is ook God der Heidenen, zodat Joden en Heiden op dezelfde manier ook zalig worden. Maar als de God van Israël ook is de God der heidenen, dan is hij dus inderdaad de God van Israël, maar ook de God der heerscharen. Precies hetzelfde verhaal. De Heere der heerscharen, der menigten. En dat is weer zo, omdat er behalve hem geen God is. En dat is het laatste deel van het vers. We hebben een beetje heen en weer gesprongen in het vers natuurlijk. Omdat de Heere, de koning van Israël, in verband gelezen wordt met ik ben de eerste en ik ben de laatste. Want als Heere was hij de eerste en als koning van Israël is hij de laatste. En de uitdrukking de Heere der Heerscharen, die vindt zijn verband met, bij behalve mij is er geen God. Want als Jehovah de God is van de volkeren, dan is dat omdat er behalve hem, buiten hem, geen andere God is. De heerscharen, de volkeren, de menigten hebben geen andere God dan Israël. Zie, en zo hangen die dingen met elkaar samen. Waarna wij deze hele gedachte dat het hier gaat om de Messias, die vinden wij bevestigd in een schriftplaats die we ook al eerder hebben aangehaald, dacht ik, namelijk in Openbaring 1. Dat is de bekendste. Omdat, kijk, ik zeg steeds, als de Heer spreekt en dus zich manifesteert, zich openbaart, dan wordt gevraagd, wie bent u, wie is u? En het korte antwoord is, Jehovah, ik ben die ik ben. Hè? Ik ben Jehovah, uw God. Het langere antwoord komt in ieder geval in Jesaja steeds, waar we zoals nu ook vier of zelfs vijf uitdrukkingen achter elkaar vinden. Ik ben Jehovah, ik ben de koning van Israël, ik ben de verlosser, ik ben de Heer der Heerscharen, ik ben de eerste, ik ben de laatste. Enzovoort. Kortom, buiten mij is geen ander. Dat is een lang antwoord. Maar een nog langer antwoord vinden wij in de openbaring van Jezus Christus. Zo'n beetje aan het eind van de Bijbel, waar de Heer inderdaad geopenbaard wordt. En we mogen verwachten dat als hij definitief uitgebreid geopenbaard wordt, dat hij dan ook uitgebreid, zo uitgebreid mogelijk, zich kenbaar maakt. En dat is inderdaad wat hij in Openbaring 1 doet. Want het hele eerste hoofdstuk van Openbaring is niks anders dan een introductie, hè, een voorstelling van de Heer Jezus. Waarbij hij zegt wie hij is. En het hele eerste hoofdstuk neemt dat in beslag. Er staan nog een paar andere dingen tussendoor natuurlijk, vanzelfsprekend. Maar niettemin gaat het daarom. Want, eens even kijken, vanaf vers 2... tot en met vers 8 is eigenlijk de Heer Jezus antwoord. Nou, niet helemaal correct, maar bijna helemaal is dat zo. En daarna weer vanaf vers 11 tot en met vers 18. Waarin hij zegt wie hij is. Allerlei namen en titels worden daar genoemd. In ieder geval vanaf vers 5. Ik ben Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden, de overste der koningen der aarde. En dan degene die reinigt. Wat er wordt uitgebreid gezegd. Die ons lief gaat en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En daarna dat hij komt op de wolken. Dat aller oog hem zal zien. Ook die hem doorstoken hebben. Ook een verwijzing eveneens weer naar Zacharia 12. Waar we zojuist ook even waren. En dan vers 8. En dat is wat we letterlijk ook in Jesaja 44 vers 6 lezen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Dat is dus hetzelfde als ik ben de eerste en de laatste. Zegt Jehovah, die is en die was en die komen zal. Hetgeen de meest uitgebreide vertaling is van de naam Jehovah. Die is en die was en die komen zal. We zeggen dan ik ben die ik ben enzovoorts. Maar dat betekent inderdaad, die is en die was en die komen zal. Vervolgens de Almachtige. En dan gaat het verder in vers 11. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En daarna wordt hij gezien in als zeven gouden kandelaren, dat is vers 12. En 13. Bekleed met lang kleed tot de voeten, om God aan de borsten met een gouden gordel, zijn hoofd. En haar, zijn hoofdhaar betekent dat dus gewoon. Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, ook een verwijzing naar Jesaja. Gelijk sneeuw, ook een verwijzing naar Jesaja 1. En zijn ogen gelijk een vlam vuur, zijn voeten waren blinkend koper en gloeiend als een oven. En zijn stem van vele wateren, dat is immers woord en dus leven. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon, schijnt in haar kracht. En Johannes viel als dood aan zijn voeten en toen zei hij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. Weer een keer, hè. Die leef, hoewel ik dood geweest ben. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Dat is hetzelfde als die is en die was en die komen zal. Heb je dat? Vers 18. Die leef, ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Hetzelfde als die is en die was. En die komen dan volstrekt hetzelfde. In dezelfde volgorde ook. En dan, ik heb de sleutels der hel, namelijk des doods. Dat is hetzelfde natuurlijk. Uitgebreide voorstelling van Jezus Christus, want zo heet hij in vers 1. Maar uit de rest van het hoofdstuk blijkt dat hij is